ik denk zo, wat de positieve pijten.
Oké. Dan gaan we verder met 1 Korinther 15. En vorige keer hebben we natuurlijk, dat hele hoofdstuk gaat over de opstanding. En het is een belangrijk hoofdstuk, omdat in vers 12 is ook de reden waarom hij dat schrijft. Dan zie je in vers 12, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Dus totaal gewoon geen opstanding van doden. Niet eens alleen van Christus, maar gewoon, er is geen opstanding. Nou, we hebben vorige keer al gezien uit de Bijbel. Door de hele Bijbel heen is de opstanding een bekend iets. Is niet wat pas bij Paulus verkondigd is. Het is gewoon wat God leert. Job die wist het al. En we lezen door de hele Bijbel toe. Nou, en dan in vers 1. We gaan dan nu beginnen met hoofdstuk 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Hij maakt bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Deze vier versen, ja, dat is belangrijk. Hier staat het evangelie, wat we ook altijd aanhalen. Dat er ook bij mijn kinderen ook echt ingestampt is. Als je zegt, waar staat het? Hoe je eeuwig leven krijgt? Wat moet je geloven? 1 Korinther 15, de versen 3 en 4. Of vers 1 tot en met 4. En dat is ook het evangelie wat wij verkondigen, wat Paulus heeft verkondigd. Hij zegt, ik u verkondigd heb. En wat is het evangelie? Wat is evangelie trouwens? Evangelie is goed nieuws. Dat betekent gewoon goed nieuws. En veel mensen die vinden het vreemd dat als wij praten, dat er meer dan één evangelie in de Bijbel is, ja? Want toen ze in de woestijn waren, het goede nieuws, het evangelie voor hun was toen, dat ze naar het beloofde land gingen. Kijk maar in Hebreeën 4, zie je het staan, dat hij zegt, aan hun was het evangelie verkondigd en ze zijn niet de rust ingegaan. Maar nu straks de Hebreeën, nadat wij opgenomen zijn, het evangelie, het koninkrijk, ja, dat is het koninkrijk waarin ze zullen gaan eenmaal. En het beloofde koninkrijk, dat ze deze wereld zullen regeren met Christus op de troon. Het beloofde land, ja. Dat was voor hun toen het evangelie. Maar natuurlijk niet het evangelie wat Paulus hier verkondigt. Het evangelie wat Paulus verkondigt, dat hebben we ook net gezien in Romeinen 16. Dat is al die tijd verborgen geweest. En nu pas is het bekendgemaakt. En dat hebben ze ook aangenomen. Want er is ook een andere evangelie. En een andere Jezus. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. Ja? Kijk maar in 2 Korinthe 11 vers 4. Dat zegt hij ook trouwens tegen diezelfde Korintiërs, ja. Want de Korintiërs, ja, die waren, sommigen zeiden er is geen opstanding van de doden. En er waren, stel, die waren onderzoek aan het doen over Paulus. Wie is die Paulus dan? Is dat wel onze apostel? Wij kennen Petrus. Maar Paulus? Wie is Paulus? En dan zegt hij in 2 Korintiërs 11 vers 4. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte die wij niet gepredikt hebben. Hij bedoelt Christus natuurlijk. Kijk, of indien gij een andere geest ontving die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroet gij hem met recht. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. Zie je, vergelijk het met apostelen. Hij is absoluut niet minder, zeker niet. Maar hij verkondigt wel een ander evangelie. Of degene, wat hij verkondigde, maar er zijn er gekomen die verkonden een andere evangelie. En waar spreken we dan over? Ja, over het algemeen, als we nu om ons heen kijken, is dat het evangelie van het koninkrijk. En wat hoort erbij? Met een andere Jezus. Ja, een Jezus die bij dat evangelie past. Inderdaad, het evangelie van het koninkrijk voor Israël op aarde. Dat bedoelt hij hier. Ja, Paulus zegt, maar dat heb je niet aangenomen of ontvangen, zie je het? Hier. Dat hebben wij ook niet gepredikt. Ik predik, terug naar 1 Korinther 15, dat gaan we hier lezen. In vers 3 en 4. Dat is het evangelie wat hij predikt. En dan zegt hij ook, het welk gij ook aangenomen hebt. Dus ik heb het u verkondigd. Ja, Christus stierf voor uw zonde en is opgestaan. Dus hij heeft verkondigd. En dan krijg je het volgende punt. Je moet het ook aannemen. En dat is natuurlijk ook in ons landje bij velen een vraagteken. Kan je het aannemen of niet? Wat is aannemen? Aannemen is geloven. Je gelooft het. Je neemt het aan. Dus we hebben het evangelie, het wordt verkondigd. Geloven is door het gehoor. En het horen door het woord van God. Dus het woord van God wordt gepredikt. En iemand hoort het. Maar dan moet hij het ook geloven. En het geloven is in feite gewoon aannemen. En dan kunnen we heel mooi zien. Kijk even in Johannes 12. Wat de Heer Jezus daar zelf over zegt. Over de woorden die hij spreekt. Ja? In Johannes 12 vers 48. Dan zegt hij daar. Want wat is aannemen? Watgene jij aangenomen hebt, dat is ontvangen. Hè? Als jij iets aanneemt, of iemand reikt jou iets aan, dan moet je het aanpakken. En dat betekent, ik ontvang het. Dat is geloven, is ontvangen. Aannemen. Heel duidelijk. Dus niet van, het kan je kan niet geloven, je kan het niet aannemen, je mag het niet aannemen, want het moet je gegeven worden. Kijk, die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeeld, het woord dat ik gesproken heb, zal hem oordelen ten laatste dagen. Het gaat mij vooral om, en mijn woorden niet ontvangt. Dus Christus spreekt, ja, maar de verantwoording ligt bij de persoon die luistert. En die moet het ontvangen. Want je kan wel horen, er zijn veel mensen die horen het, maar die ontvangen het niet. En daar gaat het om. Kijk, in Markus 4 vers 20. Met de gelijkenis van de zaaier. Daar zien we het mooi staan. Ik weet, het is niet voor ons in deze tijd. Maar het principe, kijk. Dat is wel zo. Dus we kennen de zaaier, het zaad dat gezaaid wordt. En in vers 20 heeft hij over het zaad dat in de goede aarde bezaaid is. Markus 4 vers 20. Bladzijde 1083. En dan komt het. Welke het woord horen. Dus deze zijn het die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen. En dragen vrucht het 31 enzovoort enzovoort. Dus het is het woord horen en aannemen. Dus niet die het woord horen en aan wie het gegeven wordt, het geloof. Ja, dat je gaat geloven. Nee, het is aannemen. Pas kreeg ik ook iemand en die sprak ook over de bekende tekst. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Ja? En dan is het punt van, het geloof is dan de gave. Maar dat is niet zo. De genade gift Gods is het eeuwig leven. Het eeuwig leven, dat is een gave. Dat is een gift van God. Dat is de genade gift Gods, het eeuwig leven. Niet het geloof. Nee? Het is ook, Romeinen zegt ook, dat die gelooft in God, ja, die de goddeloze rechtvaardigt, zijn geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, het hangt er vanaf waarin je gelooft. En ja, als ik geloof in Allah, dan wordt mijn geloof niet gerekend tot rechtvaardigheid. Maar geloof ik in God, die Christus uit de doden heeft opgewekt, dat Christus stierf voor mijn zonde, dan rekent God mij. Maar het heeft dus wel te maken met hetgeen waarin ik geloof. En dat rechtvaardigt mij. Maar goed, jij moet het doen. Ja? En dat is in Calvinistisch Nederland. Nou ja, heel veel mensen die dat dus echt zo niet zien, omdat ze zitten onder een valse leer waarin ze verblind zijn en dat wordt hun wijs gemaakt. Met andere woorden, zo word je dus nooit zalig, hè? Want je wacht maar af. Nee, Paulus maakt duidelijk in hoofdstuk 15 vers 1, dat het welk gij ook aangenomen hebt, in het welke gij ook staat. Dus je hebt het aangenomen, je hebt het ontvangen, je hebt het geloofd, het komt op je af, je hoort het en je gelooft het. En dan sta je er ook in. Wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof en bevreden met God door onze Heer Jezus Christus. En dan zegt hij ook, door welke wij toegang hebben tot deze genade, in welke gij ook staat. Wij staan in deze genade. Wij staan erin. En dat is altijd. Komt er ook nooit meer uit. Het is tegenwoordige tijd. Wij staan hierin. We hebben het aangenomen en we staan er ook in. En door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Dus het is het evangelie waardoor wij zalig worden. En Titus zegt hij ook, De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dus het is het evangelie van Gods genade, waardoor wij zalig worden. Het maakt ons zalig als wij het ook ontvangen, als wij het geloven, als wij het aannemen. Dus daar worden wij ook zalig door. Maar indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik, en wie is ik, Paulus, het u verkondigd heb. En als je dat niet doet, dan heb je tevergeefs geloofd. Aan de ene kant, in vers 1 zie je, ze hebben het aangenomen. Want hij heeft het natuurlijk al aan hun verkondigd, en hij verkondigt het aan hun. En ze hebben het aangenomen, want hij spreekt hier tot de leden van het lichaam van Christus, de Korinthe. En wij ook, wij hebben het ook aangenomen. Dus wij staan erin. En wij zijn zalig. Wij hoeven niet nog een keer zalig te worden. Want we zijn het. Dus zalig, wat is zalig? Wij kunnen natuurlijk zalig zijn. We zijn zalig, dat betekent gered van een loon van de zonde. We zijn ook zalig van de kracht van de zonde. Gered van de kracht van de zonde. En we zijn ook gered van de aanwezigheid van de zonde. Dat is toekomst. Hè? Als hij ons komt halen, dan krijgen we dat nieuwe lichaam. Maar we kunnen ook zalig zijn, gered moeten wij zijn, van een verkeerde leer. Dat is ook belangrijk. Dus als je spreekt in vers 1. Ja, we hebben het aangenomen, ik sta erin. Ik ben gerechtvaardigd. Ja? Ik geloof dat Christus stierf voor mijn zonde is opgestaan. Dan ben ik een gerechtvaardigd persoon. En dat heeft mij dus zalig gemaakt. Dat is duidelijk. Ik heb eeuwig leven. Maar als er iemand komt en die predikt, bijvoorbeeld die zegt van er is geen opstanding van de doden. Ja, en dat wordt op een gegeven moment gepredikt. Kan iemand dan nog zalig worden? Nee. Als je niet gelooft in de opstanding, dan word je dus niet zalig. Dus het is ook belangrijk voor ons dat we wel de juiste leer prediken, waardoor mensen dus zalig worden. En als dat niet gebeurt, want anders krijgen ze iets, als je hier leest, indien gij het behoudt. Dat klinkt een beetje onzeker, ja. Dus die mensen die daar liepen en die zeiden, gelovigen kunnen de raarste dingen doen. Gelovigen kunnen afvallen van het geloof. Die kunnen afvallen van bepaalde elementen van de boodschap. Want binnen de genadeboodschap zijn, dat weet je inmiddels, ook verschillende stromingen. Er zijn meer mensen die over Paulus praten. Maar als je dan merkt, wacht eventjes, krijg je hele andere gedachtes over bijvoorbeeld de opname. Krijg je op een gegeven moment een hele andere lering daarover. En over de opstanding. Hier wordt gezegd, Christus die voor je zonde, maar de opstanding van de doden, dat is een dwaling. Dat is een valse leer. En als dat verkondigd wordt, kunnen mensen niet zalig worden. Want dat zegt hij. Kijk, dan kom je dus terecht in, even kijken, in vers 14. Want, kijk, hij zegt ook in vers 2, zoals ik het u verkondigd heb, zo moet het evangelie verkondigen, ja? En dan worden mensen zalig. En dan, tenzij dat gij tevergeefs geloofd hebt. Dan zijn mensen die zeggen, sommigen, er is geen opstanding van de doden. En in vers 14, wat is het resultaat dan? Dan is je geloof ijdel. Dan heb je dus tevergeefs geloofd. En in vers 17 zie je, dan zit je nog in je zonde. Dus het evangelie moet zuiver gehouden worden. En dat is vers 3 en 4, dat Christus stierf voor onze zonde is opgestaan. En daar worden mensen door zalig. En dat moeten wij ook zo verkondigen. En zuiver houden. En dan worden mensen zalig. Maar let op, bewaak de leer. Ja? En zorg niet dat er ruimte komt voor andere leerlingen. Want als dat verkondigd wordt, als we het niet behouden op die wijze. Kijk, is het niet zo dat wij verloren gaan? Nee, dat kan niet. Ja? Als wij zijn, al komen er allerlei andere leerlingen. En we zouden bij wijze van spreken nog geloven. Dan blijven wij toch kinderen van God. Want we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Tot de dag der verlossing. Ja? Maar aan de andere kant, als geloven zich laten meeslepen met valse leringen, ja, dan zijn ze in een valse leer. En dan zitten ze onder een ander evangelie misschien. Dat wel zeker. En dat heeft ook resultaat voor iets anders. Namelijk, kijk in Efeze 1, vers 19. Dan zegt hij, welke de uitnemende grootheid zijne kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte der zijne macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus wij hebben een bepaalde kracht in ons en dat is de kracht van de opstanding. En die werkt alleen als je natuurlijk ook gelooft in het evangelie wat die opstanding overkondigt. Hoe kan je nou in de kracht van de opstanding hebben als je niet in de opstanding gelooft? Ja? Dus Paulus zegt namelijk, denk erom, indien gij het behoudt of zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Dat is het evangelie wat ik verkondig. Want opstanding, zoals Paulus hem ook verkondigt, is ook voor onze rechtvaardigmaking. Voor onze rechtvaardiging is die opgewekt uit de dood. En dat is Paulus die dat leert. Dus voor ons is er geen onzekerheid, ja, als je dit leest. We moeten het alleen goed begrijpen. Het evangelie moet zo verkondigd worden, zoals in vers 3 en 4. En dan geloven wij niet te vergeefs. En ook de mensen aan wie wij het verkondigen niet. Want er zijn veel mensen die geloven ergens in. Geloven in de Bijbel. Je kent allerlei kerken en dan worden evangelies verkondigd. Maar vele mensen geloven te vergeefs. Omdat ze niet geloven zoals Paulus het verkondigd heeft. Want kijk, de bron, het origineel, dat is bij Paulus begonnen in die tijd. Dat daarna allerlei leerlingen zijn gekomen. Dat is omdat ze hebben het niet gehouden op die wijze zoals hij het verkondigd heeft. Dus het grootste, groot gedeelte gelooft gewoon te vergeefs. Omdat ze, de opstanding is natuurlijk ook iets waar veel mensen ook niet in geloven. Ook mensen die in de kerk komen. Die zeggen, ja, dat kan toch niet. Dat kan helemaal niet. Nou, want ik heb jullie het ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Hij heeft het ten eerste overgegeven. Nadat hij het ook ontvangen heeft. Zie je het? En dan zien we er staan dat Christus voor onze zonden gestorven is, maar dan naar de schriften. En Paulus zegt ontvangen. Hij heeft het ontvangen. Nou, hij heeft het niet ontvangen van mensen, ja? Galaten 1 zegt hij duidelijk, ik heb het niet ontvangen van een mens, maar door de openbaring van Jezus Christus. Oké, dat is dus uitgesloten. Hij heeft het dus niet van een mens ontvangen. Dus ook niet een van de apostelen, niemand. Petrus niet, niemand. Dan zou hij het misschien nog hebben kunnen geleerd hebben uit de Bijbel. Ja, Daniel bijvoorbeeld, die las in de boeken, hij zat in Babylon, gevangen. In Daniel 9 lees je, op een gegeven moment las hij in Jeremia, toen las hij, 70 weken zijn voorbij. Dus, en toen ging hij, toen las hij vanuit de Bijbel, kwam hij erachter, 70 weken. En de 70 in die rekening zijn voorbij, dus wij kunnen terug naar Jeruzalem. En hij ging binnen. Dat zou ook nog mogelijk zijn, dat Paulus, dat de apostelen het niet verkondigd hebben, maar het staat wel in Gods woord. Maar dat is dus ook niet zo, want hij heeft het ontvangen. Hij heeft het niet gelezen. Hij heeft het ten eerste niet ontvangen van een mens, maar hij heeft het ook niet gelezen in de Bijbel. Hij heeft het ontvangen door de openbaring van de Heer Jezus Christus. Kijk, als wij nu lezen in de Bijbel, en je komt het voor het eerst tegen. Nou, de meeste van ons hebben het gehoord van de ander. Ja? Maar dat is niet te vergelijken met zoals met Paulus. Omdat het totaal iets nieuws was en het is Paulus die heeft het opgeschreven. Hoe gaan wij het nu bemerken? Wij gaan het bemerken doordat iemand het ons vertelt. Maar goed, die vertelt iets wat in de Bijbel staat. Dus bij ons staat het er gewoon. Alleen, het is ons nooit verteld. En wij hebben verzuimd om de Bijbel goed te lezen. Dus kijk bijvoorbeeld in Efeze 3... Dan zeg je, ja, ik had het kunnen weten. Maar ik ben eigenlijk gewoon te lui geweest. Ik ben gewoon in de kerk gebleven waarin ik opgevoed ben. Of ik ben wel tot geloof gekomen en ik heb mij gewoon geschaard achter de leer die daar verkondigd werd. En ik dacht ook dat het was. Maar als ik serieus lees als een Bereër en even dus alles afsluit van wat de wereld om me heen leert. En ik ga de Bijbel lezen, dan had ik het kunnen weten. Ja, en dat zegt Paulus hier ook in Efeze 3. Het gaat over die bedeende genade. En dan in vers 3 dat hij mij, Paulus, door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Nou, dat staat er toch? Ik bedoel, dat lees ik toen niet voor het eerst. Dat heb ik ook gelezen voordat ik van Paulus gehoord dat, dat hij een aparte bediening had. Waarna gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere de eeuwen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Nou, dit is, dat kan voor heel veel mensen, is dit nieuw, als wij dan gaan uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Maar het is niet nieuw, dat staat erop. Maar Paulus dus heeft het geopenbaard gekregen van de Heer Jezus Christus. En wij gaan het ook bemerken. Als zij dit lezen, ja, gaan het lezen, en dan gaat het ook bemerken. Dus je kan er niet onderuit door te zeggen, ik zie het niet bijvoorbeeld. Nee, als het verteld wordt en u leest het, dan wordt dat bevestigd, want u zal het bemerken. Dat zegt Paulus hier duidelijk. Dus je kan niet zeggen, ik zie het niet. En ik wist het niet, want het staat er. Goed, dus daarna zien wij gewoon, hij heeft het ontvangen in 1 Korinthe 15. Hij heeft het ontvangen rechtstreeks door een openbaring van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het niet van de mens ontvangen. Hij heeft het ook niet verborgen in de schrift kunnen lezen. Dus ook niet in typologie, niks. Maar wat heeft hij ontvangen? En waarom moest hij het ontvangen? Want daar staat hier dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt in de derde dagen naar de schriften. Dus allebei staat naar de schriften. En als het verborgen was, hij is gestorven voor onze zonde naar de schriften. Dat kan toch niet? Het is toch alleen aan Paulus geopenbaard? Waarom staat hij nou naar de schriften? Kunnen wij dat dan toch vinden in de evangelie? Kunnen wij het dan toch vinden in het Oude Testament? Kunnen wij de opwekking, opstanding te derde dagen vinden in de schriften? Nou, het antwoord is ja. Want wij hebben vorige week duidelijk gezien, de opstanding wordt in de Bijbel geleerd. Ja? Maar dat de Bijbel leert, hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. En wie zijn ons? De heidenen. Jood en lichaam en een lichaam. Dat vinden wij niet. Dat hij is gestorven voor onze zonde naar de schriften. Ja, dat kunnen wij ook in de Bijbel lezen. Dus wat, hoe zit dat nou? Daarom heeft hij het ontvangen. Het was nieuw. Niet het feit van de kruisiging. Niet de gebeurtenis. De gebeurtenis is geprofeteerd. Jesaja 53. Psalm 22, bekende teksten. Dat is allemaal in het Oude Testament geprofeteerd. Dat iemand zou sterven. Ja, de dood is geprofeteerd. De opstanding is geprofeteerd. Zelfs dat hij in het graf werd gelegd is geprofeteerd. Dus we kunnen zo zeggen, hij heeft iets ontvangen. De gebeurtenis, dat het zou gaan gebeuren. Dat weten wij. Dat is al geprofeteerd. En achteraf kunnen wij zien nu wat het is. Filippus ook, hè, met die kameling uit Moreland. Die zegt, die zei 53, waar gaat het over? Wie is dat? Spreekt hij over een man of spreekt hij... En Filippus legde het toen uit. Omdat hij natuurlijk de Heilige Geest ontvangen. Inmiddels wist hij, dat gaat over Jezus de Messias. Ja? En Paulus heeft dus iets geopenbaard gekregen. Namelijk, hoe zal ik het zeggen? We hebben de gebeurtenis, maar de toepassing ervan. Van die gebeurtenis. De inhoud van die gebeurtenis. En dat is wel verborgen geweest. En dat is daarom aan hem geopenbaard. En dus we hebben een gedeelte. Daarom lezen wij ook de hele Bijbel. Daarom lezen wij Johannes. Bijvoorbeeld. Over het kruis, over de kruisiging. Ja. En dat was voorspeld dat iemand zou sterven. De dood van de Heer Jezus en de opstanding. Dat is allemaal voorspeld, die gebeurtenis. Maar als jij de brief van Paulus leest, ja, dan lees je dat die gebeurtenis, lees je daar niet. Hij verwijst er dan naar. Maar wij gaan dan daarheen om wat te lezen. Dat is geprofeteerd. En Paulus bevestigt dat ook. Dus wij verkondigen een geprofeteerde gebeurtenis, maar leggen de inhoud ervan uit, want die was verborgen. En dat is pas aan Paulus geopenbaard. Dus kijk even naar, en daarmee was ik net in de war, naar Efeze 2 vers 13, want ik zat toen ook in Efeze 2. Maar toen liep ik een beetje op de zaken vooruit. Efeze 2 vers 13. Dus die gebeurtenis naar de schrift, dan spreekt hij over de gebeurtenis. En dat is geprofeteerd. De kruisiging, En de dood was geen openbaring van de verborgenheid. En het is, kijk, Efeze 2 vers 14, we lazen hem net al. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Nou, dat is een muur die was geprofeteerd. God heeft de besnijdenis ingevoerd. Volk Israël heeft hij de wet gegeven. Er was onderscheid tussen de Jood en de heiden. Dat is een feit. Ja? We spreken hierover, we weten allemaal wanneer dat was. Dat was in het Oude Testament, dat was in de tijd van de Heer Jezus. Was dat allemaal zo? Maar als de Heer Jezus nu zegt, ja, die muur is er. Maar Paulus zegt, hij is afgebroken. Maar toen was heel bewust, was die muur er. Die muur was er, dat verschil. En straks na ons zal die muur er ook weer zijn tussen Jood en Heiden, dat verschil. Maar Paulus zegt, die muur is nu afgebroken. Maar toen de Heer Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. Dat zeggen wij christenen ook vaak, hè? Het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. Als je vraagt, wat is dan volbracht aan het kruis? Nou, dat lees je niet bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Als hij daar sterft aan het kruis, als Jood, ja, de mens, Jezus Christus, de Zoon van God, maar ook de mens, Jood, hij is uit het volk Israël gekomen, en hij zegt, het is volbracht, wat is dan volbracht? Niets over de verborgenheid, hoor. Op dat moment. Op die gebeurtenis op dat moment. Dat wist hij toen niet. Nou ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dan moet je begrijpen precies wat daarmee bedoeld wordt. Maar het was verborgen, want het is pas bij Paulus bekendgemaakt. Dus als hij zegt, het is volbracht. Ja, wat kwam de Heer Jezus doen? Hij kwam te doen de wil van de Vader. Dus wat is volbracht? Al wat van hem geschreven was in het Oude Testament. En over hem geprofeteerd was. Nou, en dat is volbracht. Denk aan de feesten, die zijn allemaal in hem volbracht aan het kruis. Die hebben allemaal met Israël te maken. De offers, die hebben allemaal een schaduw over de Heer Jezus Christus die komen zou. Het Lam Gods, ja, dat geslacht werd. Denk aan Jesaja 53. Dat heeft zijn vervulling daarin. Ja, dat is volbracht. Psalm 22. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? En dan lees je dat allemaal erover. En zie je, dat is allemaal gebeurd en volbracht. Kijk in Jesaja 53. Eventjes, dat is een hele bekende tekst. En die wordt vaak voor het lichaam van Christus toegepast. Maar dat is die echt niet. Ja? En je zegt, ja, dan zie je het toch. Maar je ziet helemaal niet een overwinning in dit hoofdstuk. Ja? De teneur is meer een beetje bedroefd eigenlijk. Terwijl wij roemen juist in dat kruis wat hij gedaan heeft. Maar in Jesaja 53 zie je heel duidelijk in vers 4... ook in vers 3, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En dan zie je aan het eind, en wij hebben hem niet geacht. Wie spreekt hij over? Spreekt hij over Israël. Wij, waarlijk heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en gedrukt was. Hij is om onze overtredingen verwond. Ja, dit is een profetie, hè? Over de Heer Jezus. Die sterft voor zijn volk, Israël. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wordt ook toegepast, ja, door de charismatische broeders om genezing te verkondigen. Maar het gaat over de zonde. Want hij is krank gemaakt. Ja, dat zie je in vers... Even kijken... Ja, in vers 10 zie je dan staan. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Is de Heer Jezus ooit ziek geweest? Nee. Maar dat bedoelt hij mee. Krank tot zonde gemaakt aan het kruis. En dat betekent het vers in vers 5. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, de vergeving van de zonde. En dan zie je vers 8 aan het eind. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En vers 9... En mijn volks, we spreken dan over Israël. Dus als de Heer Jezus aan het kruis zegt, het is volbracht, dan heeft hij dat volbracht. Zie je wel? Aan dat kruis, op dat moment, toen hij daar hing. En de vervulling, vers 9, dat zien we later. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld, zie je? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Nou, hij is Jozef van Arimathea, zo heet hij het toch, ja. Als een rijke. En daar is hij in het graf verlegd. Je ziet het. Dus al die dingen zijn een vervulling van wat wij hier reeds geprofeteerd zien staan. Dus als wij teruggaan, als hij zegt naar Efeze 2, houd Efeze 2 je vinger erbij en dan gaan we even naar 1 Timotheus. En dan zegt hij in 1 Timotheus 2 vers 4. Voor de overtredingen van mijn volk, ja, staat daar. En dan weten we dat is Israël in het Oude Testament. En Christus zegt het is volbracht. En dat is volbracht. Maar nu komen we bij Paulus. Ja? En wat zegt hij? In 1 Timotheus 2 vers 4. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Voor allen. Alleen zijnde de getuigenis te zijne tijd. En dat getuigenis, wanneer is dat getuigd? Waartoe ik gesteld ben. Een prediker, een apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Zie je, de getuigenis is te zijne tijd. Het was toen aan het kruis absoluut niet bekend, dit. Dat hij voor allen zou sterven aan het kruis. Voor iedereen. Voor Jood en heiden. Voor het lichaam van Christus. Nu gaan we terug naar Efeze 2. En dan zien wij gewoon, en daarom heeft Paulus het ontvangen. En kun je dat nergens vinden. Want hoe de Jezus, het feit van die kruising, wat geprofeteerd is aan het Oude Testament altijd. Dat zegt de Heer Jezus van het is volbracht. Dat geldt niet voor ons. Maar er is op dat moment wel meer gebeurd wat pas te zijne tijd geopenbaard is. En dat is Paulus. En dan zien wij de toepassing van het kruis. De inhoud van het kruis. Dat is wat Paulus uitlegt. Kijk, en dan zien we heel duidelijk in vers 15. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees er niet gemaakt. Dat is aan het kruis. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Vrede maken de Jood en Heiden tot één nieuwe mens. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen. Niet aan het kruis, toen hij zei het is volbracht, maar door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En dan zien wij, Paulus kan dat zeggen, dat is het getuigenis te zijne tijd. Omdat het pas later geopenbaard is. Toen heeft Paulus dat ontvangen. Oké, we gaan terug naar 1 Korinthe 15. En daarom kunnen wij zeggen, naar de schriften, dat wil zeggen, ja, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, voor onze zonden. Ja, Jesaja 53 leert heel duidelijk, voor de zonden van zijn volk, Israël. Maar door de openbaring, doordat hij het heeft ontvangen, zien wij het feit naar de schriften, ja. Maar hoe die gestorven is, wat er precies voor ons inhield, ja, dat is wat hij ontvangen heeft. Zie je het? Dus we zien hier twee dingen te samen staan. En dat geldt natuurlijk ook voor de begrafenis. Hij is begraven. We lazen net, hij is bij de rijken. Dat feit, dat lazen we ook. En de Heer Jezus zegt ook, ik zal 3 dagen, net zoals Jona, in het hart der aarde zijn. En dan zal ik weder opstaan. Alleen de opstanding, dat is dus ook naar de schriften. Alleen het feit van de opstanding, ja? Want Petrus, die zegt over de opstanding in Handelingen 2. Hij zit daar tijdelijk, maar jullie moeten je bekeren. Want hij komt terug om te oordelen. En de gelovigen gaan de koninkrijk in. Maar de ongelovigen, hij komt terug om hun te oordelen. Maar Paulus verkondigt dat helemaal niet. Dat wordt tegen ons niet gezegd. Ja? Hij zegt, hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Dus zijn opstanding is voor onze rechtvaardiging. En dat is ook weer iets wat niet in de schriften te vinden is. Dat is pas aan Paulus geopenbaard. Dus het woordje openbaring is heel belangrijk. Dus wat verkondigen wij? Wij verkondigen. Hoe verkondig je nu Christus aan de mens? Als je vers 3 en 4 ziet. Hoe verkondigen wij hem nu? Dit is het evangelie, toch? Christus stierf voor mijn zonde en is opgestaan. En vanuit de Bijbel verder lezen we voor onze rechtvaardigheid. Dus wij verkondigen een geprofeteerde gebeurtenis. Wat je verkondigt, Christus is gekruisigd. Dat is naar de schriften. Dat lezen in de evangelie. Dat verkondigen wij. Dat is geprofeteerd. Dat is volgens de schrift. Maar dan gaan wij iets uitleggen aan de mensen. En dat is verborgen geweest. Zo zie je maar. We lazen net in het eerste gedeelte Romeinen 16. En dan, misschien kunnen we dat, en dan stop ik, nog één keer even lezen. Dat hij dat zo ook samenvoegt daar. Daar, als mensen zeggen, jullie lezen maar een kleine Bijbel, jullie hebben een kleine Bijbel. Nee, wij lezen de hele Bijbel. Maar wij lezen het feit van de kruisiging. Maar voor de inhoud, dan zijn we Paulus. Maar we hebben allebei nodig. Nogmaals, kijk maar, hem nu die machtig is, 16 vers 25, u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijd der eeuwen verzegen is geweest. Dat is één. Dat is de verborgenheid, dat is wat Paulus, zijn brieven. Ja? Maar nu geopenbaard is, dat is bij Paulus, en door de profetische geschriften. Daar hebben ze. En door de profetische geschriften, naar het bevel des eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenissen bekend is gemaakt. Dus wij lezen ook de profetische geschriften. En ik geloof dat het spreekt hier over alles wat naast de brieven van Paulus in de Bijbel staat. Dus wat is dat? De hele Bijbel. Dus nogmaals, wij verkondigen een geprofeteerde gebeurtenis en leggen een ongeprofeteerde toepassing aan de mensen uit. En dat was verborgen. Nou, dus dan nogmaals, ik vind het heel mooi om te zien ook in dit vers. Dat zegt, hé, wij leren de hele Bijbel. Wij lezen de hele Bijbel. Maar wil je weten wat hij aan het kruis volbracht heeft, maar dat gaan we de volgende keer dan zien. Dan gaan we naar Paulus. En dan in het bijzonder, lees bijvoorbeeld Colossenzen 2. Dan zie je, ja, dat is volbracht voor ons aan het kruis. Ja, aan het kruis, inderdaad. Maar het was toen absoluut niet bekend. Dus zeggen wij, door het kruis. Omdat Paulus heeft het pas later bekendgemaakt. Het is aan hem geopenbaard. Dus het is verborgen geweest. Ja, dat zijn de brieven van Paulus. Daar legt hij het kruis uit. Maar de gebeurtenis, dat lezen wij in de profetische geschriften. En we hebben het allebei nodig. Maar als wij de Bijbel zo lezen, dan zien wij, dan hebben wij ook de bevestiging. Maar als jij alleen maar Romeinen 16, vers 26 leest, de profetische geschriften, dus we gaan hoofdzakelijk naar de evangelie toe, zo om te zeggen, dan mis je vers 25, waar juist de bevestiging in zit. Ja? Nou, en dat is wat wij leren. Dus, nee, niet oké, inderdaad, als je in de Bijbel kijkt, zie je, dit is het meest gelezen, ja. Want ik wil graag de toepassing van het kruis voor mij, voor vandaag, in mijn leven hebben. En dan lees ik inderdaad het meeste Paulus. Maar ik weet ook, daarbij lees ik ook de rest van de Bijbel. En dan is het plaatje compleet. En de bevestiging. Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat we dit goed zullen overdenken ook, Vader. En ook lezen in de Bijbel. Dan zullen we het ook bemerken. Dat Paulus inderdaad iets heel bijzonders is geopenbaard. Wat wij toch buiten hem nergens kunnen vinden. En dat wij zo hard nodig hebben. Wat ons ook vertroost en blij maakt, Vader. En ik dank u dat we dat hier ook weer hebben kunnen zien. En daar dank ik u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.